zei hij van, kan het zijn dat een van jullie tijdens de parade Allahu Akbar heeft geroepen? En wij keken elkaar aan. En we dachten van, nee, want we hebben training gehad van dingen die we wel mogen zeggen, niet moeten zeggen. Ja, sorry, weet je wel, we zitten in die Arabische kostuums en zo, en tijdens dan gaan we echt niet dat roepen of zo, weet je wel. Weet je het zeker? Ja. Zullen we even kijken naar de beelden?
Hallo en welkom bij de Doodkonijn podcast. Mijn naam is Tim Horsting en samen met mijn collega goochelaar Jan Zijn interviewen wij onze magische vakvoerders over de meest rampzalige optredens en ervaringen uit hun carrière. De momenten waarin zij soms letterlijk en figuurlijk een dood konijn uit de hoed trok en ontgoocheld achterbleef. Welkom bij Dood Konijn.
Ja, we zijn er weer met de Dood Konijn podcast na een hele drukke maand. Ik weet niet of het bij jou ook zo druk was, Tim.
Zo gaan we op schei uit.
Voor de mensen die denken, waar hebben ze het over? Ja, goochelaars die zijn vaak heel druk in december, maar ook in juni. Dan heb je zo voor de zomer nog bruiloften, bedrijfsbarbecues, jaarafsluitingen bij scholen.
Heel veel voor scholen, ja.
Heel veel voor scholen. Ik had iets geks meegemaakt een paar weken geleden bij een school vlakbij Tiel in de buurt.
Daar gaat het om mis.
Ja, vlakbij Tiel gebeuren rare dingen. Ik mocht een show doen voor een hele school. Dus alle groepen in een parkje, zaten allemaal op de grond. Ik heb een nieuwe kindershow sinds maart. Die zit nou eindelijk een beetje lekker in de vingers. Dus die ging ik daar spelen. Maar op een gegeven moment voelde ik een dingetje tegen mijn been aanvliegen. Dus ik keek zo omlaag en ik zag dat de kindjes die het dichtst bij mij zaten, die waren een beetje zo aan het gras aan het trekken. Zoals je kunt voorstellen in het parkje. Je zit naar een show te kijken, maar gaan een beetje plukken. Maar er lagen ook stukjes schors. En blijkbaar had een van de kindjes een stukje schors gepakt en gewoon even tegen mijn been gegooid. Gewoon uit baldadigheid. Nou, ik dacht, niks aan de hand. Als ik dat aandacht ga geven, dan verlies ik iedereen. Dus ik ging door met mijn show. Maar nog geen 3 minuten later voel ik dat er een stukje schors tegen mijn hoofd aanvliegt. En toen dacht ik, hier moet ik misschien iets van zeggen. Want als ik dat niet doe, het heeft geen zeer of zo hoor. Maar een stukje schors tegen mijn hoofd. Ik dacht, als ik daar niets van zeg nu, dan gaan ze allemaal schors tegen mijn hoofd aangooien. Dus ik onderbreek de show en ik zeg, ik voel dat er net iets tegen mijn hoofd is gegooid. Wil een van de docenten daar even actie op ondernemen? Nou, ik weet niet hoe dat bij jou gaat, Tim, als jij vraagt aan mensen om in te grijpen. Maar mijn ervaring is dat meestal gebeurt er dan nog steeds niks. Hè, dan zitten die ouders, die drinken nog een glas bier. Er komt geen actie.
Nee, of ze hebben zo'n houding van, maar jij bent toch de artiest?
Precies, jij moet iedereen in het gareel houden. Nou, niet in deze school vlakbij Tiel. Er kwamen 2 juffen. En die stormde naar dat hoekje waar die kindjes zaten. Wie heeft hier dat stukje schors gegooid? Nou, en die kindjes wezen allemaal een beetje naar elkaar. Maar uiteindelijk grijpen ze een jongetje ertussen uit van een jaar of 9, denk ik. 9 of 10. En die werd gewoon afgevoerd. Dus die werd gewoon niet... Ik dacht, misschien zet hem even wat meer naar achter. Hè, want dan kan hij niet meer zo ver gooien. Maar nee, hij werd helemaal weggehaald. Helemaal naar de school terug.
Je hebt ook niet meer teruggezien?
Jawel.
Oh.
Maar niet tijdens de show. Ik heb daarna mijn show gewoon afgespeeld, zoals ik altijd doe. Was leuk. Maar toen was ik mijn show aan het opruimen. En toen kwam een van de juffen naar mij toe. En die zei, dat jongetje dat schors naar je hoofd heeft gegooid, daar wil ik me toch even voor verontschuldigen. Ik zeg, ja, maar u hoeft niet te verontschuldigen. Dat jongetje heeft toch een stukje schors gegooid. Dus ik vind dat wel. En sterker nog, dat jongetje dat komt zo ook even bij u langs om ook even zijn excuus aan te bieden. Ik dacht, prima. Hè? Lekker educatief moment voor dat jongetje, lijkt mij. En inderdaad, dat jongetje komt bleek, wordt hij daarbij gebracht. En zegt hij, sorry. En die heeft ze, dat is heel vervelend. Ja, heel vervelend voor die goochelaar ook. Hè. Die is hartstikke hard zijn best aan het doen. Een mooie show aan het geven. En je gooit allemaal dingen naar zijn hoofd. En nu mag je voor straf de rest van de dag ook niet meedoen. En ik dacht echt, poeh, dat is echt wel een lik op stuk beleid. Hier, zeg. Ik vond het goed.
We hebben het over. Het gaat over schors, weet je wel.
Het was, laat ik zeggen, het was in ieder geval zo erg dat ik wel vond van daar moet iets mee gebeuren. Maar meer omdat ik dacht, dan gaat anders iedereen het doen. Maar dat het jongetje dus de hele dag niet meer mee mocht doen, dat vond ik, ik vond het wel heftig. Ja. En dan moet ik zeggen, het was sowieso...
De hele dag geschorst.
De hele dag geschorst, ja, lekker voor hem. Maar het was sowieso een vrij strenge school, had ik het idee. Toen ik een grapje maakte over snoepjes uitdelen, toen zei er een meisje die ook vrij dichtbij zat, ja, meneer de goochelaar, u mag helemaal geen snoepjes uitdelen, want dit is een gezonde school.
Dus... Wat zei jij? Moet jij eens opletten.
Ik dacht, dan zijn ze goed geïndoctrineerd. Ja. Ja. Dus ja, dat is iets van de afgelopen weken. Jij nog dingen meegemaakt?
Nou, niet op dat niveau.
Dat dingen naar je kop werden geslingerd. Nou, wees blij.
Nou, ik heb wel meegemaakt dat ik een kinderfeestje in Amsterdam deed. En dat waren mensen en die gingen verhuizen. Die hadden dan nog de vriendjes en vriendinnen uitgenodigd. En er was ook een jongetje bij wat gewoon steentjes aan het gooien was. Maar niet naar mij, maar die was... ik heb dan die act met die bowlingbal. Dat is heel groot
klap. Daar komt hij weer, de bowlingbal.
Nee, maar dat is een heel groot klapblok. Die waren gewoon steentjes naar dat klapblok aan het gooien. Wat dan... En de hele tijd erheen aan praten en irritant aan doen. En denk, oh, die arme ouders.
Toch wel mooi dat je in zo'n moment nog empathie voor die ouders kan opbrengen.
Nee, maar dat was een kindje. Die was daar op visite.
Ah,
dus ja. Ik heb dan medelijden met die ouders. Die denken van ja, dan doen we wat leuks. Weet je wel, huren we een goochelaar. Nou, dat zal niet goedkoop zijn. En dan heb je één zo'n kind wat je dan uitnodigt. Omdat je zoontje dat graag wil. En dat kind dat verstiert eigenlijk zo'n hele...
Ja, nu je het zegt. Ik heb een keer een kinderfeestje gehad. Dat is al heel lang geleden. Maar dat is ook zo'n etterbakje bij. En na afloop zei die ouders, ja, we moesten hem uitnodigen, want hij was toch wel goede vriendjes met ons zoontje. Maar die scheen dat hij daarna in het pannenkoekhuis zijn arm gewoon helemaal in de pot met stroop had gedouwd en alles dingen waren ondersmeren. Zo'n ventje was dat. Ja. Ik denk, ja, die moet je dan ook ontvangen bij zo'n kinderfeest. Lijkt me inderdaad hartstikke vervelend.
Nou, ik dacht wel van die ouders, van als dit is wat je over de vloer hebt als playdate voor je kinderen, zeg maar, dan was ik ook verhuisd.
Ja. Nou ja, goed. Die dingen gebeuren en er gaan nog veel meer dingen worden besproken in deze podcast. Maar voordat we naar de gast gaan van vandaag, zijn er misschien een paar dingen die leuk zijn om even te benoemen.
Zo is er volgende maand.
Op 18 augustus. De Boulevard of Magic.
Ook wel bekend als het Nederlands kampioenschap straatgoochelen.
Ja, en ik dacht, het is misschien goed om dat toch even te benoemen. Het is vaak een heel leuke dag met veel artiesten die daar hun beste kunnen laten zien. Het is volgens mij gratis, geloof ik. Hè?
Ja.
Ja. En je hebt ook een keer meegedaan.
Ik heb nog een keer wat gewonnen ook.
Ja, de derde prijs was het toen?
De derde prijs, gedeeld met Quintus de Paarse Goochelaar.
Ah ja, je had evenveel punten toen.
Ja.
Ja. Nou, er zijn maar 3 prijzen bij het NK Straatgoochelen. En er zijn denk ik al een stuk of 8, 9 deelnemers.
En ook niet de minste. Hè? Onder andere de gast van vandaag. Maar daar komen we straks weer op terug. Dus... Elma Hofstee, Mario Jacobs.
Ja, ik hoorde Robin Matrix. Ik weet het niet helemaal zeker.
Serieus?
Ja, volgens mij ook. Ja, het is echt wel een paar zwaargewichten die dan hun kunsten gaan laten zien. Dus laten we hopen op mooi weer. Ik ben er sowieso bij. 18 augustus en meer informatie kun je vinden op de website van de Nederlands Magische Unie. www.nmumagic.nl.
Ja, wij zijn niet meer de enige Nederlandstalige goochelpodcast.
Nee, maar dat is alleen maar goed nieuws, denk ik. Sterker nog, ik heb een paar afleveringen van de Goochelpot geluisterd. Want dat is een nieuwe podcast gemaakt door onze collega's in België. Mm-hmm. En dat is een ontzettend leuke podcast. Mocht je meer van dit soort verhalen willen horen of gewoon überhaupt meer content over goochelen, dan kan ik van harte aanbevelen om eens even te luisteren naar de Goochelpot.
Ja, ook omdat het dan... toch wel duidelijk is dat het niet alleen maar misère is wat wij...
Nee, zij zijn misschien wat optimistischer van insteek, inderdaad. En zij zijn ook breder. Hè? Ze hebben bijvoorbeeld ook een verhaal over een goochelwinkel in België... die heel erg leuk is om te luisteren. Vooral het stukje over het Vlooiencircus.
Een aflevering over geschiedenis van de goochelkunst. Ook erg leuk.
Precies, dus misschien wel een stuk veelzijdiger. In elk geval de Goochelpot. Luister eens naar en wellicht gaan we in de toekomst ook nog wel wat samen doen.
Yes, maar voor nu, ellende.
Ellende, terug naar de ellende met onze gast van vandaag. En ik denk, Tim, jij kent hem nog iets beter dan ik. Je hebt ook met hem samengewerkt, misschien wil jij hem aankondigen.
Hij is goochelaar, hij is presentator. Daarnaast is hij professor bij Mad Science. Zowel in Nederland als in België geeft hij shows en workshops. Hij treedt veel op voor kinderen. Hij doet veel met mentalisme. En je kan hem misschien kennen van tv. Van de Magische Winkel, van de nieuwe Uri Geller. Hij heeft veel in attractieparken gestaan. Efteling, Slag Haren. En als ik hem in één woord zou mogen omschrijven, dan is dat...
Sudesh.
Wanneer trok jij voor het laatst een dood konijn naartoe?
Oh mam, heb je even? Nou, de laatste keer, dat is best wel een grappig verhaal. Ik moest, ik had een hele toffe, ik was geboekt voor een hele toffe show. Het was in een kasteel in Limburg. En dat was een soort festival, een vriendenfestival. Twee jongens zijn 10 jaar geleden begonnen om een klein festivalletje te organiseren. Eerst voor vrienden. En dat is in 10 jaar tijd is dat gegroeid tot echt wel een groot evenement. En dit jaar haalden ze dus 500 man.
Doe maar.
In dat kasteel. En het was een vriendenfestival. Dus ze deden ook zelf tafels afruimen. Zelf de stoelen wegzetten, et cetera. Sliepen allemaal op het terrein. En het thema was magic. Dus hey.
Kijk.
Ja, ik dacht van hey, daar moet ik bij zijn. Hartstikke tof. Ik kwam daar aan. Hele grote kasteelzaal. Echt heel tof, heel mooi aangekleed. Op een gegeven moment zegt die uitbater... Ah ja, je bent de goochelaar. Mag ik dat zeggen? Ben je goochelaar?
Die hoor je vaak.
Ja, heel vaak. Ja.
Zeg, ja, nee, tuurlijk. Ja. Zeg, vind je het leuk om vanuit het plafond naar beneden te komen als opening? Ik dacht, hel je.
Ja.
Hel je. En zeg van ja, er worden hier heel vaak van die spirituele bijeenkomsten georganiseerd. En dan komt die spirituele leider, komt dan gewoon met heel veel bombardie, komt gewoon vanuit het plafond, komt zo naar beneden.
Waanzinnig.
Heel gaaf. En op een gegeven moment van die opdrachtgever van... Ja, en dan kom je zo en dan laten we een drone... Laten we zo om je heen gaan. Weet je wat, dit en dat is zo hartstikke tof. Ik dacht, hel je.
Maar ik hoor nog niks ervan. Ik denk, waar gaat dit mis?
Oké, luister.
Nee, wacht even. Tim, ik heb al een paar elementen gehoord... die potentieel voor een hele hoop ellende kunnen zorgen. Drones? Ja. En iets dat uit het plafond komt? Oké, goed.
Nou, qua drone ging het allemaal goed, maar uit dat plafond... dat was een ding. Dus ik moest eerst even via een ander gebouw, moest ik helemaal naar boven. Op een gegeven moment op het dak hadden ze zo'n cabine van 1x1, wat dan uiteindelijk dus helemaal naar beneden ging zakken. En dus voordat ik kwam, voordat ik werd aangekondigd, ik daar wachtte en uiteindelijk ging naar beneden. Ik zakte naar beneden. Maar ik zakte naar beneden met een snelheid van, nou wat zal het zijn? 10 centimeter per minuut of zo. Oh. Dus het duurde... Het duurde echt 4-5 minuten voordat ik beneden kwam. Dus mijn muziek klonk. En ze hadden niet gezegd, het duurt 4 minuten. Dus hè, weet je, muziek klonk. En dat is een soort, de Avengers team heb ik dan. En dat was 2:30. Maar muziek was klaar.
Dus jij was halverwege.
Ik was nog halverwege. In één keer dachten de technici, nou, dan gaan we het opvullen met rook. Dus er werd rook erin geblazen. Overal, weet je wel. Op een gegeven moment, ik kwam naar beneden. En ik probeer contact te maken. Ik probeer te zwaaien. Ik probeer te zeggen hallo. Ik kwam beneden. Maar ik zag niemand meer, want het stond helemaal blauw van de rook gewoon. Dus, en gewoon, nou, hele toffe muziek, Avengers. Je komt binnen, halverwege stopt de muziek. Ik had mijn audio app, dus ik dacht van, ik start gewoon de volgende gewoon op, weet je wel. Daarna rook, ik kwam, nou, dat was echt gewoon 3-0 vals beginnen. Omdat ik toen echt dacht van, oh, wauw. Dus eerst... Rook werd weggetrokken en toen ben ik begonnen. Maar
het had zo vet
kunnen
zijn.
Oh, ja. Jeetje. In mijn hoofd dacht ik echt van... Oké, je komt echt helemaal naar beneden. Muziek klinkt, rook, dit en dat, lasers, dit en dat, bla 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 bla.
Maar het was echt niks meer te doen.
Nee, precies. Ja. Maar het leek alsof ik voor AliExpress moest werken of zo. Weet je wel? Ik dacht van, oké, het is het net niet, maar nou ja, wel tof.
Dit had ook heel awkward kunnen zijn dat je afkomst was.
Ja.
Oké, ik ga er vandoor. En dan stap ik er binnen. Tot ziens. Meer minuten lang.
Drie dagen later.
Oh, maar je had erbij moeten zijn. En de mensen reageerden heel tof hoor. Dat wel, weet je wel. Want iedereen had al best wel wat gedronken. Was lekker weer, had lekker gegeten en zo. Maar
zo'n zaal voelt dat toch ook, dat veel te lang duurt en dat het muziekje te kort is.
Ja.
Daar zit toch ook wel een soort humor in.
Ja, precies, precies. Maar het is niet de flow waar je in wil zitten natuurlijk. Je wil gewoon meteen bam knallen en je wil gewoon meteen het goed doen. En ik dacht ook echt van, oh, dit duurt zo lang jongens. En ja.
En al die tijd die drone.
Er zweefde dus een drone om me heen. En ik zag op de schermen.
Wat
zo...
deed die drone trouwens? Deed hij alleen daaromheen zweven?
Alleen maar om me heen. En omdat het best wel een grote zaal was, hadden ze dus ook gewoon opnames gemaakt van de act in close-up.
Ah.
Maar ja, dan met best wel een intieme act. Met gedachten lezen. Waarbij het helemaal stil is en dan klinkt een heel. Heel mystiek pianomuziekje.
Ondertussen hoor je het niet.
Oh, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Maar
had dat niet met een gewone videocamera gekund, denk je dat, toch?
Ja, ja, maar ja, goed, ze hadden het. En ik dacht van, nou, weet je, hey, alleen die beelden al, dat is het alleen maar waard geweest. Dus dat,
ja, dat zullen vast hele toffe beelden.
Dat zullen vast, ik heb ze nog niet gekregen, want ik weet niet of ze...
Dat is allemaal heel recent.
Nou ja.
Want je had ook de pech kunnen hebben dat dan die drone... na je opening gewoon leeg was.
Ja.
Die 4 minuten beeld en jij in die kooi. Hey.
Ja, hey, even voor de luisteraars. Ja. Hè. We zitten hier bij jou aan tafel.
Mm-hmm.
Hier in Deurne, in België.
Ja.
We vragen normaal gesproken onze gasten om een lijstje te maken met hun dood konijnverhalen. Maar toen we hier kwamen, toen zag ik al dat jouw lijst 5 A4'tjes... 7 A4'tjes met allemaal aanwijzingen en verhalen.
Ja.
Dus ik wil de luisteraars alvast even voorbereiden. Dit zou zomaar even langzaam ooit kunnen worden.
Ga je even plassen.
Ik zie het ook echt als een gratis therapiesessie. Voor mezelf. Dus ja, er zijn een aantal dingen gebeurd die... ja, die ik eigenlijk nog misschien nog een beetje moet verwerken. Maar ja, het is op zich wel de tijd ervoor. Dus ik dacht van,
is dat omdat het zo pijnlijk is?
Ja,
of?
Ja. Ik heb 7 maart 2020. Dat is mijn verschrikkelijkste dag ever geweest.
Ooit.
Dat was de, ja, in mijn hele carrière.
Dat was niet je besnijdenis, toch?
Nee. Dat is, dat is ook een verhaal, maar dat is misschien voor een andere podcast.
Andere podcast.
Ja. 7 maart 2020. Ik was al 3/4 jaar bezig met het produceren van een eigen show, Beyond Illusions. Ik had een theater Zuidplein, had ik gewoon helemaal afgehuurd. Ik heb me helemaal gefocust op marketing en het moet vol, weet je wel, flyers, reclame maken, in de krant komen, radio, et cetera, om het gewoon vol te krijgen. En uiteindelijk zaten er gewoon 650 man in die zaal.
Dus doe maar.
Op 50 man zou die helemaal uitverkocht
zijn. Dat is wel heel netjes.
Heel netjes, absoluut, absoluut.
Zeker voor Zuidplein.
Ja. Nu had ik dus echt gewoon iedereen gemobiliseerd op mijn Facebook, op Instagram had ik iedereen, ik had advertenties, alles erop en eraan, dus allemaal goed. Het probleem was, ik was te veel gefocust op de marketing in plaats van de inhoud van de show.
Show moest het worden?
Het was eigenlijk een personality show. Beyond Illusions, 15 jaar zat ik toen in het vak. Best of, met nieuwe dingen. Hartstikke coole dingen. Ik had hele toffe goocheltrucs, illusies, acts had ik aangeschaft. Had ik allemaal gedaan.
Want wat voor soort trucs moet ik aan denken? Zijn dat hele grote illusies, podiumtrucs? Nee,
ik doe geen Hans Klok, Christian Farla dingen. Dus geen kisten. Geen assistenten.
Geen machines.
Maar de flow is wel zo. Dus het is illusionisme, maar het parlor. Dus de podiumtrucs. Zwevende tafel, bellenblaas dingen, muntenact, wat ik zei.
Maar wel dezelfde schwung en energie.
Ja,
en,
precies. Ja. Dus wel echt gewoon tof. Ja, Zuidplein Theater heeft alle techniek, dus daar kon je ook gewoon gebruik van maken. Groot scherm, hartstikke tof, muziek, alles erop en eraan. Een crew, theatercrew die gewoon alles voor je neerzet en zo. Supergeil, echt. Heel tof.
Maar ook wel een investering, denk ik.
Het was wel een investering, maar ik dacht wel van... En dat was dus ook de reden dat ik dacht van die zaal moet vol. Want dan heb je je investering eruit, zeg maar. Ja. Het is, showbusiness is natuurlijk ook een heleboel business. En natuurlijk, ik doe het ook uit liefde. Maar ja, het was best wel veel geld. Ja,
je moet ervan leven uiteindelijk, toch?
Ja, om omdat ik het allemaal zelf deed. Dus en mijn marketing en mijn flyers. Alles heb ik zelf bekostigd. Dus het moest er op een gegeven moment ook uit. Heb ik er gelukkig uitgekregen. Omdat de zaal gewoon gelukkig vol zat. Het ding was wel, een week later brak de pleuris uit. En brak COVID uit. Dat is 7 maart, weet je wel. En ik zou de show zou ik 3 keer doen.
Oh ja.
Boah. En, maar
was dat de reden waarom het de ergste dag was?
Nou, het begon eigenlijk al een paar weken daarvoor. Nee, eigenlijk een week daarvoor. Ik had mijn show helemaal klaar. En ik had mijn decor en mijn acts had ik allemaal in de berging geplaatst. En toen is mijn berging ondergelopen. Ik had lekkage.
Oh.
Dus 70% van de spullen, papieren dingen, iets van papier-mâché, banners, noem maar op, was gewoon onbruikbaar, was gewoon niet meer te redden. En dit was een week voor de première. Dit deed zo ontzettend pijn. Dus maar ik was ook nog bezig om gewoon die laatste plaatsen vol te krijgen en zo. En ik dacht vanuit mezelf, omdat ik dacht van ja, hey, ik goochel al 15 jaar, ik kan dit wel, ik kan dit wel. Maar dat was wel een beetje een vergissing, omdat ik het niet... Ja, ik heb het gewoon heel erg onderschat. Omdat ik het helemaal in mijn eentje heb gedaan. Ik heb geen hulp gevraagd. Dat is ook een leermoment. Je kan het niet in je eentje. Je moet gewoon mensen om je heen verzamelen om het gewoon in goede banen te leiden. Maar de voorbereiding voor de show was gewoon stom. Want letterlijk elke act ging fout. Elke act ging fout. Het ding is dat 75% van de mensen in mijn zaal, dat waren mensen die nog nooit de goochelaar gezien hadden of live. Dus die wisten niet beter. En natuurlijk vanuit mijn flow kon ik er wel iets van maken. Maar zelf denk je ook echt van... dit. Een effect bijvoorbeeld dat ik één persoon aanraak en de tweede persoon voelt het. Dat ging.
Ja, dat is een hele mysterieuze act voor de luisteraars. Als je er zit een persoon op een stoel en jij raakt die persoon niet aan, maar je tikt wel een paar keer in de lucht. En of je tikt op de schouder van een andere persoon.
Precies.
En de persoon die op die stoel zit, die dus niet is aangeraakt, die voelt dat wel.
Die voelt dat,
Dat is natuurlijk heel griezelig eigenlijk.
Ja, bizar. Maar ja, ook daar ging het behoorlijk mis, want ik gebruikte drie verschillende methodes om het te doen. Want er zijn meerdere wegen naar Rome om dit te doen, zeg maar. Dus ik gebruikte drie verschillende methodes. Eerste methode, het touwtje brak. Nou, de kenners die snappen een beetje wat ik bedoel. Tweede methode, wat was die tweede methode? Dat was zo'n impromptu ding. Dat je dus maar dat gaat super snel. Maar dat voelde die niet. Derde methode was een elektronisch
dingetje,
apparaatje die je op de schouder plakt van de tweede persoon. Maar ik had hem dus blijkbaar niet zo goed geplakt. Of die man die zat zo te zweten dat hij niet plakte op het shirt. Dus op een gegeven moment, ik tik twee keer op de persoon tegenover hem. En in één keer, kaplang, dat apparaatje viel op de grond. Oef. Voor 500 man. Laten we 500 man zeggen. Dus ik bluf me eroverheen. Ik zeg, sendertje. Dus ik plak dat weer. En ik doe het nog een keer. En het apparaatje viel weer. En ik dacht, nee. Dus nou, uiteindelijk er wel wat van gemaakt. Maar ook weer, kijk, er zaten wel een paar leuke, toffe dingen in. Maar de act is nooit geweest zoals ik het had bedacht en zo. Dus
ja, en de ellende is natuurlijk dat je bij elke act denkt van, oké, maar gelukkig heb ik nog de volgende act. Ja. Maar als die dan ook weer fout gaat, ik neem aan dat je naarmate die voorstelling vordert,
dat sneeuwbalt zo door.
Ik zat echt in zo'n cirkel van, dit gaat fout, oké, de volgende, dat gaat ook fout, de volgende, dat gaat ook fout. In de vorige podcast had je Rob en de Mieuw. Die hadden het over de bullet catch. Een kogel opvangen tussen je tanden.
Ja, met een paintball.
Met een paintball. Was dat. Ja. Oh my god. Ik krijg weer kriebels als ik er weer aan denk. Maar bij mij ging die ook super vaak. Het was de hoofdact in de show. Echt het middenstuk. En ik had zo geoefend op het verhaal.
Maar ook met een paintball.
Ja, met een paintball. En hij deed het altijd. Het was allemaal prima en zo. En ik had zo geoefend op het verhaal. En ik dacht op dat moment, toen ik het verhaal vertelde over de geschiedenis van de bullet catch. Prachtig verhaal trouwens. Al die mensen ademloos luisteren van wat gebeurt er. En ik dacht van, te gek, dit is wat er moet gebeuren. Dus ik haal het geweer tevoorschijn. En ik zat een beetje te stuntelen en zo, weet je wel, van nou, prima. En ik schiet op een gegeven moment, laat ik zien van een echte, ik laat hem en ik schiet. En dat geweer doet poef. Dus dat balletje, dat knapt niet uit, maar dat rolt er zo uit. Dus ik denk, hè? Oké, gaan we het gewoon nog een keer doen. Dus ik weer laden. En het gebeurde hetzelfde. Dus ik dacht van, oh nee. En dan moet je je voorstellen, ik heb echt 10 minuten lang mensen helemaal lekker gemaakt. Helemaal fantastisch. Gewoon nu gaat er wat gebeuren. Want ik had Houdini erbij gehaald. Ik had Hans Klok erbij gehaald. Ik had Jelle en Ganni had ik erbij gehaald. Die allemaal dit soort dingen deed. Ik had het ook, verteld over de vloek van de act. Want de bullet catch is namelijk de gevaarlijkste truc in de goochelaarswereld. Hè?
Er zijn heel veel goochelaars doodgegaan. Omdat ze de kogel niet vingen.
Niet vingen of dat er iets haperde in de techniek. Of dat
ze vals speelden.
Precies, ja. En ik vertelde deze verhalen ook gewoon van dat er een goochelaar is geweest. En die schoot nooit recht, maar net ernaast. Of weet je wel. Dus ik kon het gelukkig wel koppelen dat het geweer het niet deed. Maar je moet je voorstellen, je start een routine. Dat is je hart van de show. 20 minuten waar iedereen over zou moeten praten. En het geweer doet het niet. En je hebt geen backup.
Maar de eerste keer dat balletje eruit valt, is het hilarisch natuurlijk.
Ja, ja. En dat was ook gewoon dat ik dacht van, oké, nou ja, kan gebeuren. Ik heb het verkeerd geladen of het CO2-patroontje, dat werkt niet. Dus ik schiet hem even leeg, ik pak een nieuwe. Dan zou hij het gewoon moeten doen. Maar ik heb geen idee. Misschien omdat hij onder de warme lampen van de show zat. Hij werkte gewoon niet. Dag daarna ben ik het weer gaan kijken. En toen werkte het wel allemaal. Maar toen dacht ik ook van, ja,
oh, dat is zuur. Dat is, ja, juist. Heel zuur. Doet het altijd, behalve op het moment supreme. Ja.
Ik heb echt gevloekt binnenmonds. En ik heb echt tranen moeten bedwingen. Want het ding was ook, het is je schiet met verfbolletjes. Dus je hebt een pri nodig in het theater. Een soort van contract waarbij je dus niet het theater sloopt. Dus waaronder, je mag niet in de muur boren of in de grond boren.
Zo'n programma risico inventarisatie evaluatie.
Ah ja, exact. Tim, ja. Ik had het niet geraden.
ik heb hem ook in mijn show. Dus.
Oké, heel goed.
Dus we zaten te soundchecken, we zaten voor te bereiden. En die technici van, heb je een pri hiervoor? Ik zei, nee, nou dan moet je toch even invullen. Want ja, weet je, dat balletje spat en ja, die doeken die worden vies en zo. En we gaan iets voor je maken. We gaan een soort van whiteboard-achtig ding maken. Een soort van ja, hoe zeg je dat? Een soort van een kamertje waar je dan in kan staan. Waar dus waar de kogel ingeschoten kan worden. Dus dat hadden ze allemaal gemaakt. Dus het was helemaal gelikt. Het zat helemaal goed in elkaar. En het mislukt keihard. Het was de act voor de pauze. Ja, zo ga je de pauze in. Dat is ook lullig. Dus ik had wel gezegd van, nou, we gaan kijken of het na de pauze gaat lukken. In de pauze kwamen we erachter van, ah, nee, is kapot. We komen er niet achter. Toen, in de pauze.
We zijn nog maar bij de pauze. Hè?
Oh, ongelooflijk. Oh, nou ja.
En dan moet je dus, ja, je hebt natuurlijk je zaal voor je. Ja. Je zei hetzelfde, er zijn dus een aantal mensen die hebben dat nog nooit gezien.
Ja,
ja, hoe merk je dan dat wat gebeurt er in die zaal dan? Of zo?
Ja, verwarring. Maar het ding is, omdat ik het wel heb verteld over de vloek van de act, heb ik het daaraan kunnen koppelen. En was het voor die mensen een, nou oké, prima. Weet je wel, was het meer een verhaal. Maar ja. Jij weet natuurlijk wat er kon gebeuren, zeg maar. Ja. Het idee was dat ik hem zou vangen in mijn hand. Maar uiteindelijk zou gevangen hebben in mijn mond. Dus dat was het hele idee. Dat is nooit gebeurd. En dat is zo ontzettend jammer.
Ja. Zeker als je dan al het werk wat eraan vooraf gaat. En dat is iets wat mensen soms vergeten op zo'n podium.
Ja.
Dan denk ik van, nou, ik heb wel eens mensen die zeggen, nou, dat verdien je wel snel. Maar wat mensen soms vergeten is hoeveel werken soms vooraf gaat aan zo'n act. En in dit geval moest er een heel kamertje worden gebouwd om dit, technici, om dit mogelijk te maken.
Die technicus zal ook wel gedacht hebben van, nou, had hij dat ding ook niet in de vervulling.
Nee, precies. Het ding was in de generale repetitie, het werkte. Tijdens het oefenen werkte het. In de show zelf, het werkte niet. En een dag daarna werkte het weer wel. En ik kon het, en het is best wel een prijzige truc en zo. En ik dacht van, ja, maar weet je,
heb je hem nog?
Ik heb hem verkocht aan Rob en Emiel.
Oh, sorry. En voor de mensen die denken, waarom vinden ze dit zo grappig? Dan moeten we maar even de vorige aflevering luisteren.
Maar dat ook problemen worden verteld. Oh. Diezelfde act.
Oh, jeetje.
Maar het ding is, het kon niet, maar hij deed
bij deze Rob, goedkoop is duurkoop.
Ja, nee, maar goed. Ze hebben er uiteindelijk, want ze hebben toen... Rob die belde me op van, ja, hij doet het niet. Hij hapert. En ik dacht, nee, the fuck, maar we hebben hem toch getest en zo. En ze hebben uiteindelijk een ander geweer. Want het was een geweer die je eigenlijk niet mag importeren, omdat hij er best wel uitzag als een echt geweer. Die hadden ze gekocht, hebben ze helemaal verbouwd. Werkte ook niet. En nu uiteindelijk spelen ze met echt zo'n heel groot paintball gun. En dat werkt en zo. Maar ja, goed. Ik heb Rob en Emiel mogen inspireren, zeg maar. Ik voel me wel heel erg lullig dat ik ze iets heb moeten verkopen wat, nou ja, uiteindelijk wat ze niet konden gebruiken, maar ja.
Het is de vloek van de act.
Het is de vloek van de act, ja. De bullet catch. Ik ga hem ook nooit meer doen. Dat is...
Nou, laat dat
dan. Zo. En dan is de pauze voorbij.
Ja. Ja. Nou, ja. Dat is dus ook... Ik heb het zwevende tafeltje. Dat is een van mijn hoofdacts. Dat is een van de acts die ik al 10, 15 jaar doe. Geweldig effect. En ik geloof ook echt dat ik hem aan het zweven ben. Dat is het mooiste ding. Ik ben er heel zuinig om. Want het is een kwetsbaar tafeltje. Maar we zaten dus... Ik zat in de pauze en gewoon nog te vloeken van de eerste helft. Maar ik dacht van, oké, weet je, tweede helft, dat zijn allemaal dingen die ik al jaren heb gedaan. Dat is allemaal prima. Dus ik bouw eerst mijn tafeltje op en ik bouw de rest van de show op. En ik kwam op een gegeven moment bij het tafeltje en ik zag dat de tafelblad de half op hing. Dus, okay. Er is iemand geweest die dacht van, oh, tafeltje, ik zet er iets op. Oh, die gaat kapot en heeft er niks over gezegd. Dus ik kwam 2 minuten voordat we weer zouden beginnen. Ik dacht...
Het tafeltje is kapot.
En het eerste wat ik dacht was duct tape. En duct tape is echt magic, want dat heeft me zo vaak gered. Maar ook dat, weet je wel. Ik denk van, ja, mijn mooiste act, mijn afsluitende act. Met een tafeltje. Dus ik heb hem heel... Het werkte gelukkig wel. En juist het feit dat ik hem heel voorzichtig deed, was het zo magisch. Dus dat,
hij ging
dat,
wel omhoog.
Hij ging gelukkig zweven. Maar ik heb het nog nooit zo spannend gehad met dat tafeltje. Dat ik echt dacht van, oh, hij kan elk moment kan hij gewoon kapot vallen en zo. Dus
en was het wel te repareren achteraf? Of?
Ik heb hem uiteindelijk kunnen repareren. Maar ik heb in, nou, wat zal het zijn, 15, 16 jaar heb ik wel zo'n 3 tafeltjes versleten. Het is wel echt...
Ze schijnen inderdaad niet helemaal mee te gaan.
Nee. Nou, het heeft ook echt te maken met waar je ermee staat. Je moet hem... Niet buiten doen. Het is altijd vergissing geweest voor mij. Van dat ik hem, als ik op een tuinfestival sta, dat ik denk van ik doe het tafeltje ook. Maar een kleine windvlaag. En er gaan al dingen fout of zo. Of als hij valt.
Ja, ondanks dat het toch hele massieve zware.
Het zijn hele lompe, massieve, ja. Lompe, ja. Logge maar dingen. Ja. Maar ja. Ja. Ja.
Hoe loop je na afloop zo'n foyer in? Want daar zitten vrienden, bekende, familie, ja, mensen. Ja. Mensen die hebben jouw show gezien.
Ja, ja. Ik zat in een tweestrijd. Want ik dacht echt van, shit, dit zijn wel mensen die echt voor mij zijn gekomen. Die hebben gewoon 20 euro voor een kaartje betaald. Die zijn voor mij gekomen. Die willen ook gewoon een soort meet and greet. Maar ik wilde ze niet zien. Want ik dacht echt van, wat heb ik jullie voorgeschoteld, jongens? Dit is schandalig. En ja, toch wel met lood in mijn schoenen... Hallo, dag zeggen tegen familie, vrienden. Maar ja, ik voelde me heel erg awkward. Ik voelde me heel erg... Op dat moment dacht ik nog, ik heb nog 2 kansen. Want ik doe nog 2 keer deze show.
En toen kwam
corona.
Ja.
En toen dacht ik van ja, het is wat het is. Ik ben daar echt heel ziek van geworden. En ja, op het moment dat het weer kon... Dat ik weer de show kon doen. Want ze zeiden ook van, ja, weet je, eerst we moeten het gaan verzetten. Maar dat is echt pas over een jaar. Want eerst komen de A-artiesten, de Najib Amhalis, de Theo Maases, die komen eerst. En dan, weet je wel. Nou, ik dacht van, nou, het zal me wel. Op het moment dat ik het kon, dacht ik van, ja, maar deze show is niet meer mijn show.
Terwijl ze een theater ook had kunnen denken, als er toch maar 50 man in mag, dan kun je ook een artiest boeken die...
Ja. Nee, maar dat was de heftigste show. Ik heb pas 2 jaar later, 2022, heb ik de beelden terug durven kijken. En dat deed pijn.
Was het zo erg als dat je dacht? In je hoofd is het altijd vijf keer kutter dan dat het
daadwerkelijk was. Als ik kijk naar de beelden, naar het visuele... Sorry. Als ik kijk naar de beelden, naar het visuele... Dan ziet het er gewoon leuk, interessant uit. Als je echt kijkt inhoudelijk... En er zaten ook best wel veel goochelcollega's in de zaal. Daar voelde ik me echt het meest lullige over. Omdat ik echt dacht van... Ja, maar die weten wel wat het allemaal kan gebeuren. En
die zien de attribuut en denken, oh, hij gaat dat doen. Leuk.
Ja. En dan gebeurt het. Zo'n Sense of the Desert, 3 kleuren zand. Maar verkeerde chemicaliën gebruikt in de laatste fase. Dus het water bleef zwart in plaats van helder. Ja, allemaal dat soort dingen. Kijk, voor het publiek maakt het niet uit. Die denkt, oh, hij haalt het kleuren zand uit. Maar het mooiste is dat die bak, die wordt van zwart weer helemaal helder. Ja, dat gebeurde niet. Dus alle goochelaars dachten, wat gebeurt hier? De leken die dachten, oké, nou prima, mooie truc.
Ja, de leken die nu luisteren, je moet het maar even googlen, Sense of the Desert.
Ja, hele toffe, hele toffe act. Ja.
Mooi ook hoor, met dat water.
Ja, zeker. Goeie
act.
Ja. Je hebt hem ook eens een keer...
Dan werd water wel helder.
Ja, precies.
Bij mij werd het wel helder.
Ja. Mooi hoor.
Heb je dat... Ja, je hebt sowieso vaker meegemaakt dat je echt pijn hebt.
Ja, maar niet in deze mate. Hier hing zoveel van af, hè? Die 7 maart 2020. Maar
waarom hing daar zoveel? Was het idee dat je een tour zou gaan doen? Nou, of dat je zou spelen?
Ja, meer zou spelen, meer naamsbekendheid. En ik dacht ook echt van, ik ben al 15 jaar ben ik aan het lummelen met toffe acts en zo. Ik mag het ook gewoon een keer gewoon groots, mooie beelden ervan maken. Ik wil dat gewoon doen. Ik had geen impresariaat, dus ik moest het helemaal zelf allemaal doen. En ik dacht van, ik vind het gewoon super tof om dat gewoon te doen.
Een geweldig project.
Ja, en het heeft me driekwart jaar voorbereiding, maar dat is voornamelijk marketing. En het ding is wel van, ja, het is me gelukt, maar ik heb daardoor veel minder tijd gehad om die show gewoon tot in de puntjes voor te bereiden en zo. Dus dat zou ik de volgende keer echt wel anders doen door... Ja, misschien echt wel mensen daarvoor in te huren die dat gaan doen. Zodat je gewoon schoenmaker blijft bij je leest. Hè?
Maar wat is jouw leest dan? Want ik weet dat jij heel veel bijvoorbeeld in attractieparken hebt opgetreden. Maar is dat dan... Waar zie je jezelf het liefst?
Toch wel de familieshows en dan centrale acts. Dat vind ik eigenlijk wel waar ik het beste in ben. En waar ik wat ik het leukste vind om te doen.
Zijn er ook doelgroepen waarvan je zegt van daar sta ik liever niet, of daar treed ik liever niet voor op, of dat daar heb ik gewoon moeite mee.
Ik vind studenten wel heftig, maar het lukt me uiteindelijk wel. Maar ik vind het altijd wel heel spannend om te doen. Volgens mij, Tim, ben ik eens een keer bij jouw studentenvereniging geweest. Ceres, ja.
Ik ben daar niet lid van.
Okay. Even disclaimer. Okay. Ja. We hebben geen enkele affiniteit met... Ik heb wel trouwens voor Ceres een keer opgetreden. Ook.
Ja, ik heb wel eens.
Was een leuk optreden.
Het was leuk. Ik had mijn centrale act had ik klaargezet. En het was een of andere studentenborrelachtig iets. Ook een soort van mooi koningszaalachtig iets. En daar hing een heel mooi schilderij. En nog voordat ik opkwam, werden de bierglazen naar dat schilderij gegooid. En mijn tafeltje stond daaronder. En ik dacht ook echt van...
Het dure tafeltje.
Ja, het dure tafeltje. Plus, ik had een act waarbij ik een stemmetje in iemands hoofd kon genereren. Ja, en die gast die was ook weer zo dronken. En die zei, oh, ja... Maar je hebt gewoon een luidsprekertje in je hand en dit en dat. En ik, nee hoor, weet je. Ja, het is... ik vind het zo jammer.
Je had jou niet nodig om stemmen te horen. Dat.
Ik vind het dan zo jammer dat je zo ver heen gaat. En dat je denkt van, je moet tegen mij zijn. Terwijl ik kom juist om met jullie een geweldige avond te beleven. Ik ben niet van, haha, kijk eens wat ik kan, stelletjes sukkels. Wat best wel veel goochelaars beetje...
Dat is wel een ding. Want ik merk het wel van... Ook mensen die zeggen van... ik hou eigenlijk niet van goochelaars. En dan achteraf... Ja, maar dit was heel leuk.
Ja, ja.
Dat er blijkbaar een stijl van goochelen is... die toch populair is onder sommige collega's.
Ja, wat je ziet op tv... dat zijn toch gewoon een beetje de haha, kijk eens wat ik kan, goochelaars. Hè? De ik kan dit en jullie niet en jullie zijn sukkels. Dat is een beetje de subtext die... En dat is wat leken voelen, zeg maar. En daarom vinden ze heel veel goochelaars, hou ik niet van. Nou ja, dat snap ik. Net zoals stand-up comedians die dan bijvoorbeeld crowdwork doen. Maar in plaats van echt iets te vragen, jou gewoon tot op de bot gaan beledigen.
Ja, ik kan er heel slecht tegen als je naar kijkt.
Ik vind dat ook helemaal niet leuk. En dat hoort ook niet. En dat is ook niet mijn stijl. Ik wil gewoon lekker...
En het is ook een beetje spijkers op laag water zoeken, ja, natuurlijk. Want ja, als jij als stand-up comedian tegen iemand die dik is, zegt dat hij dik is. Ja. Dat had hij jou niet voor nodig om dat te weten.
Nee, precies. En het is ook helemaal niet nodig. En het zegt ook iets over jouw kwaliteit en professionaliteit, vind ik. Maar dat. Dus. Ik heb één keer in mijn leven heb ik een show voortijdig afgebroken. Omdat het gewoon echt niet kon. Kinderen waren echt heel brutaal. Het was ook niet aangekondigd. Ze liepen overal doorheen.
Wat voor setting was het?
Dit was een... Ik was een van de ex op een heel groot terrein. Van een hele rijke opdrachtgever die dacht van, nou weet je, ik doe dit, huren en de kinderen komen en zo. Maar die hadden veel meer oog voor suikerspinnen en een springkussen dan voor Roman de Goochelaar die munten tevoorschijn toverde en zo. Dus het was echt gewoon een ik tussen hun. Het was echt een soort van bekvechten en zo. En op een gegeven moment dacht ik ook echt van, dat er weer iemand naar me toe kwam in mijn koffertafel achter gewoon een goochelstok pakte en weer ging zitten, dat ik ook echt dacht, maar hoe dan? Ja,
dat is inderdaad wel heel extreem.
En na 3-4 keer dacht ik ook echt van, weet je, dit is mijn laatste act, het is allemaal goed zo. Dus toen ben ik ook gewoon vroegtijdig gestopt. Ik heb er verder niks over gezegd, gewoon factuurtje ingediend. Ik heb er ook nooit meer iets van gehoord en zo, maar ja, dat zijn wel echt lullige dingen. Ja.
Het is wel een situatie... Ja, misschien ook wel leuk om voor de luisteraars dat een beetje te schetsen. Maar dit is wel een soort van typische situatie. Je hebt soms rijke mensen die een feest geven. En die gewoon heel veel dingen inkopen. Ja. Van DJ's, soms volkszangers, springkussen, soms een helikopter erbij. Ja. En dan ben jij één van de acts op zo'n kermis. Ja. En mijn ervaring is ook dat gewoon heel lastig is.
Ja.
Want je bent en één van de acts... En het publiek is vaak ook een beetje verwend. Ja.
Dit gebeurt ook wel voor kinderfeestjes. Dat je dan zo'n zaal inkomt. En er staan 4 prinsessen, suikerspinnen, popcorn.
Een snoepkasteel met alle onbeperkt snoep.
En een muur met Roblox shit. En muziek. En dan weet ik veel wat. En dan, ja, maar waar moet ik dan? Ja, hier. Gewoon.
Ja.
Een doodserie. Gewoon... Dan doe je gewoon een show van een uur. Die kinderen die blijven wel zitten.
Ja.
Nee. En ik vraag me steeds af, wat denken die mensen dan? Die denken van, dit komt wel goed.
Ja, dat denken ze. Ja. Dat denken ze. Ja. Hoe meer entertainment, hoe beter. Jaren geleden moest ik optreden op een landgoed. Maar echt een landgoed. Rijke klanten. Die hadden gewoon van die vijvers in hun landgoed. Met van die kooikarpers en terrasjes en noem maar op en zo. En die man die wilde hoe dan ook K3 op zijn feestje hebben. Voor zijn dochter. Die 1 jaar werd.
Groot K3 fan. Ja. Op
K3,
jaar.
K3 die doet geen particuliere feestjes. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft ervoor gezorgd dat Trosfeest Muziek op het Plein op zijn terrein werd opgenomen met onder andere K3. Maar ook een jongleerclown, een ballonnenclown, een goochelaar.
Wat een behoorlijk geniale.
Dat was wel slimme aanpak.
Dat is stil.
Nou ja, zeker. Nou, ja. Ik bedoel, hey, als je kan betalen, als je kan leien, doen. Weet je wel, prima. En het was wel gewoon, de show zelf. Ik bedoel, ik heb wat table magic voor kinderen gedaan en voor de rest allemaal prima. Maar dat kind van 1 jaar, die heb ik niet gezien. Die heb ik gezien, alleen maar slapend heb ik die gezien. Dat kind van 1, die heeft helemaal niet door dat er zo'n evenement voor hem is georganiseerd. Ik dacht van, ja, weet je, moet je dat wel willen?
Die mega kinderfeestjes zijn ook altijd dat ze 1 jaar worden.
Ja, ja.
Altijd.
Ja. Het is, maar is het dan niet zo... Ik ben nu aan het speculeren, maar is het niet zo dat het niet gaat... Het is niet voor de 1-jarige, maar de 1-jarige aanleiding om te laten zien wat jij allemaal uit de kast kunt trekken voor bijvoorbeeld jouw zoontje of dochtertje. Maar dat het daarom gaat.
Ja.
Dat is mijn idee.
Maar goed, geeft dat feest meer voor de show dan voor...
Ja, toch. Ja? Het kan niet anders. Nou, ja, dat goed.
Ja.
En toch doe je het.
En toch doe je
word je gebeld maar, ja. Van wil je erop? Tuurlijk.
Ja.
En
ja.
Een show en een ja. Suikerspinmachine. Ja. En dan wil je nog ballonnen erbij. Tuurlijk,
nou, en heel vaak gewoon staat er ook een band en moet jij je plek claimen tussen alle instrumenten, weet je wel. En dan zit je met statieven te schuiven en zo. En oh, verschrikkelijk.
Ja. En het ergste is, als een klant zegt hoe was het, dan zeg je leuk. Ja. Want je weet, ja. Als jij zegt van het was verschrikkelijk, want de band dit en precies. Dit en dit. Dan ja. Denkt hij, nou, volgend jaar boek ik... Gewoon dat hij wel zijn smol houdt.
Ja, ja. Ja. Nee, maar dat is het. Je moet altijd meepraten. En nou ja, goed.
Dus ik doe het heel vaak. Ik vind het ook altijd heel leuk.
Je ziet de pijn op Tim's gezicht als hij dit uitspreekt. Nou ja. Tja.
Ja, joh. Ja, goh. Nou ja, en dat is dan voor de kinderen in de kindermarkt, kindershows. Ik zal het ook altijd blijven doen. Omdat het is gewoon, ja... Ik heb die klik met ze. Ik spreek hun taal. Ik snap wat ze denken. Ik spreek. Ik doe de dansjes, de Fortnite-dansjes, weet je wel. Ik ben een beetje de gekke buurjongen. En ik probeer wel een beetje die connectie te maken. Maar
ja. Is dat moeilijker naarmate je ook ouder wordt?
Ja, ja, ja. Ik merk dat echt.
Want je bent niet meer de jongste.
Nee, ik ga richting 40. Niet meer. Ja, ja. Ik ga richting 40. Toen ik 25 was, zat ik helemaal in de kracht van mijn leven. Energie, dit en dat, bla bla bla. Was ik ook echt gewoon boy next door. Ik had zo'n baseball jacket aan, weet je wel. Gewoon dat. Leuk klieren met de kindjes, gewoon aanraken. Toen je kindjes nog gewoon kon aanraken. Nu moet je consent vragen en zo. Mag je aanraken? En dan bam, keihard op de neus schoppen. Maar oké. Okay. Maar hoe zeg je dat? Het is... goh. Het gaat zoveel in mijn hoofd. Wat was de vraag?
Is het moeilijker om de connectie te maken met kinderen naarmate je zelf ouder wordt?
Ja, ik merk dat heel erg. Want ze zien me nu wel echt veel meer als een meneer dan als een jongen. En dat is al een...
Dat doet pijn, hè?
Dat doet pijn.
De eerste keer doet dat pijn.
Oh, als een meneer en u tegen je gaat zeggen. Dat doet heel erg pijn. Nu is het wel zo van dat ik... In die eerste 5-6 minuten ben ik heel erg comedy aan het doen. Dus dan ben ik gekke geluidjes aan het maken, gekke stemmetjes. Ik ben grapjes aan het maken, ik doe Fortnite-dansjes, weet je wel. Zodat ze ook echt denken van, oké, dat is geen jongen, maar dat is gewoon een hele gekke meneer. Uh-huh. En dat is dan wel weer dat ik denk van, oké, maar het is, ik moet daar wel extra hard voor werken. Ja. Hoe ouder je wordt, hoe meer je daarover gaat nadenken van, moet ik dit nog wel willen? Misschien een andere vorm voor kinderen gaan vinden, want...
Nou, dat klinkt niet gek. Juist, denk ik, ja. Ja, dat je, op een gegeven moment heb je een bepaald format.
Ja.
Eén jasje past niet meer, maar dus wellicht nog een andere manier om toch zo'n doelgroep die klik te houden.
Ja.
Maar dan misschien met een andere weg, een andere benadering. Ja.
Ja. Ik kan me voorstellen, jij doet dan ook veel van die wetenschapsshows, dat je juist daar... Met die jaren meer gewicht in krijgen.
Zeker, zeker. Ja. De goochelshows hebben mijn wetenschapsshows heel veel gewicht gegeven en vice versa.
Wij begonnen het gesprek eigenlijk over jouw show.
Ja.
En jij bent. Jij hebt ook heel veel shows gemaakt voor Slagharen.
Ja, ja, ja.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, super tof. Want ik dacht van, hé, maar dit is gewoon wel wat ik wil. Hans Klok heeft Efteling gedaan en weet je wel, een pretparkshow. Hoe vet is dat natuurlijk? En je krijgt de kans om gewoon 3 keer per dag op te treden, goed te worden in wat je doet. Want het zou heel veel vlieguren. Ik deed een zwevende tafel, een beddenblaasact en een muntact. En het was zo mooi gemaakt, omdat het in een circus setting was. Dus het moest rondom te vertonen zijn. En ik was er heel blij mee. Het was zonder tekst. Dus ik was heel blij dat ik gewoon bijna 400-500 keer die act kon doen. In die 400-500 keer is er natuurlijk alles misgegaan wat je kon voorstellen. Met bellenblaas dat touwtjes braken en zo. Maar dan word je ook weer creatief, want ik heb daardoor wel weer iets moois kunnen uitvinden.
Er zijn nu mensen die denken, bellenblaas, touwtjes?
Ja. Maar goed... we kunnen niet toveren, dus het is, ja. Tot op een gegeven moment het zwevende tafeltje dat kapot viel midden in de show. Moest opgeruimd worden door de acrobaten die na mij kwam, die dat dan op een gegeven moment zag van, ah. En ik had er wel gezegd van, je moet wel, het is een zwaar tafeltje, hè, dus je moet hem niet zomaar optillen, je moet hem heel voorzichtig optillen. Dus die kwam en dat tafeltje gebroken en ik dacht, ah. Oh, dat is heftig. Het boterde ook niet zo goed met de entertainment manager van Slagharen.
Waaraan lag dat?
Nou, dat kwam omdat ik binnengehaald werd door de directrice van Slagharen. En de entertainment manager die voelde zich een klein beetje...
Gepasseerd.
Ja, gepasseerd. Dus alles wat de directrice goed vond, was automatisch slecht voor deze meneer. En maar moet je ook voorstellen, ik was helemaal bleu, hè, in het wereldje. Ik dacht van, oké, nu gaat het beginnen. Mijn carrière gaat starten. Pretpark, dit en dat. Nu gaat het allemaal gebeuren. Maar ik ben, gepest. Ik ben heel erg getreiterd door de entertainment manager. Op een gegeven moment had ik een nieuw tafeltje. Want die oude die was gewoon stuk. Ik had een nieuw tafeltje. Hij komt mijn kleedkamer binnen. Oh, heb je een nieuw tafeltje? Ging je aan alle kanten onderzoeken en zo. En ik dacht echt, doe het niet doen.
Blijf af. Ja.
Blijf af. En het heftigste was ook op een gegeven moment dat hij mij 5 minuten voordat ik op moest, heeft opgesloten in de kleedkamer.
Wat?
Met het idee van, hey, maar je bent toch een goochelaar? Ontsnap maar.
Sorry, wacht even.
Ja.
Af en toe hoor ik zoiets in de podcast dat ik denk van, dat kan ik even, dat snap ik even niet. Hij is een entertainment manager.
Ja. Was, hij is er
was,
niet meer.
Oké, goed, maar zijn taak was, neem ik aan, dat al het vermaak dat daar werd aangeboden door jullie, dat het allemaal zo goed mogelijk uit de verf kan.
Ja.
En hij sluit jou even 5 minuten.
Ja, in het kader van, hé, maar je bent toch een goochelaartje, hè? Dat kan jij wel. Dus ik heb een minuut voor aanvang heb ik die deur ingetrapt en ik ben gewoon wel mijn show gaan doen. Hij zat gewoon in de zaal te kijken van, komt hij opdagen of niet? En toen,
wat een sadist.
Ja. Maar goed, weet je, ik heb later ook echt
wel... Wat gebeurt er als je niet komt op? Als je nog steeds in die kleedkamer had gezeten?
Ja, dat weet ik niet. Dan had hij me misschien toch bevrijd of zo. Ik weet het niet. Maar ik dacht echt van, ik hou de eer gewoon lekker aan mezelf. Rot op, joh. Dat wel. Maar ik wist ook niet hoe ik me moest opstellen. Want ik wist niet beter. Ik dacht, ik had op een gegeven moment het idee opgevat van, dit is het wereldje. Heel hard. Blijven bewijzen en zo. Ja, ik heb later gehoord van het is niet normaal hoe dat is gegaan en zo. Maar
is die daar nog voor de verantwoording geroepen?
Nee. Ik heb ook echt wel de eer aan mezelf gehouden. Ik heb er ook nooit
niet bijvoorbeeld die directrice die jou geboekt had. Dat was de baas van die event.
Het feit, ik ben 1 keer met een klacht naar de directrice gekomen. En toen heb ik het van hem wel mogen horen hoor. Van ik ben jouw baas, je moet het bij mij. Dat soort gedoetjes en zo. Ik bedoel, het was en de mooiste tijd van mijn leven, want echt gewoon 7 maanden lang in een park je ding doen. Je leeft ook echt wel een la-la-land, hè? Ik bedoel, 's ochtends word je wakker, je gaat eerst de achtbaan, je gaat wat gokken, je gaat broodje eten en zo. Je doet je show en 's avonds ga je chillen met het animatieteam en hartstikke tof. Maar ja, aan de andere kant was het ook wel echt dat ik dacht van, ik ben echt keihard aan het werken en het wordt niet gezien en zo. En uiteindelijk, het publiek zag het wel. En het was ook zo dat op een gegeven moment met hangende pootjes, normaal na 2-3 maanden in het seizoen, wordt er al duidelijk van, hé, je mag een tweede seizoen. Dat is bij ons tot de laatste dag is dat stilgehouden. En toen is iedereen ontslagen en Hans... Sorry. Piep.
Iemand.
Die heeft toen ook gezegd van, ja, we zien ook wel dat je het goed doet. Wil je een seizoen terugkomen? En eigenlijk dacht ik van, nee, wil ik niet. Maar toch heb ik gezegd ja. Totdat ik het contract thuisgestuurd kreeg. En er waren allemaal doorhalingen met pen. Met allemaal extra bepalingen. En toen heb ik hem opgebeld. Ik zei, wat is dit nou? Hij zegt, ja, dat is je contract.
Maar waar moet ik dan aan denken? Ja.
Een extra parade lopen, een extra show, onbetaald of voor minder dan het eerste seizoen, et cetera, et cetera. Want hey, we moesten allemaal bezuinigen. Teken even. Ik dacht van, hier heb ik niet voor getekend. Ik zei, ik kom nu naar Slagharen. Ik ben naar Slagharen gegaan. En dit was een week voordat we zouden beginnen met een nieuwe seizoen. Ik zei, is jouw contract? Heb ik verscheurd voor zijn neus. Ik zeg, succes. Dikke vinger. Ja. En ik ben weggegaan. Ik ben er nooit meer geweest. Ja. Maar ik dacht ook echt van, nou, dit wil ik echt niet meer. Dit mag echt niet meer gebeuren.
Zijn alle attractieparken zo trouwens? Ik vraag me even af, want...
niet per se. Ik bedoel, Ik kan me nog een sprookjespark herinneren. Waar ik 3 jaar heb. Maar dat ging ook van jaar 1 naar jaar 3. Dat werd echt met 50% steeds minder leuk. Jaar 1 stonden we met een aantal goochelaars. Hadden we een pop-up voorstelling van 25, 30 minuutjes. Die de hele tijd speelde. Dat was hartstikke tof. Tweede seizoen deden we het niet meer met centrale voorstellingen, maar met straatgoochelaars. En het derde seizoen deden we dat ook. Maar het werd vanaf het tweede naar derde seizoen werd het al heel heftig. Want we kregen...
Was dat omdat ik erbij kwam?
Hoor. Ik weet het niet. Want in één keer moesten we betalen voor de lunch en voor het eten en zo. Ja.
Dat was vanaf het derde seizoen.
Was dat het derde
seizoen? Ja. Normaal aten we met z'n allen in het Efteling Theater. Ja. Dat mocht ook niet meer.
Ja.
Sorry, welk theater was dat? Nee, maar even voor de luisteraars.
Ja.
We zitten hier met twee goochelaars aan tafel die in hetzelfde seizoen in hetzelfde attractiepark hebben opgetreden.
Ja,
onder in een beetje een Oosterse setting. Dus je moest op een gegeven moment gaan betalen voor het eten. Wat werd er verder? Wat veranderde verder?
Werd er heel erg gekeken naar ons. En er werd ook incognito gekeken. Want ik heb ook heel vaak bijvoorbeeld...
Een soort van kwaliteitscontrole.
Ja, precies. Mensen uit het managementteam in het publiek gezien zonder Eftelingkleding. Dus ik dacht ook even van, oké, wat is dit? De voorbereiding voor deze act, om daar te staan. We hebben dat met... Ja, dat was een productie, hoe moet ik dat zeggen? Luc was een. Ja, was de producent productie, eigenlijk, hè?
Ja, ja. Producent.
Ja. Hebben we dus ook echt wel een briefing gehad van. Wat zijn de dingen die je kan zeggen in jouw character? Want we waren. Ik speelde Ali Sterke Verhali. Ali Sterke Verhali, sterkste man van heel die Fata Morgana. Wel tof, want we kregen zelfs logopedieles.
Ja.
Ja. Om dat accent, want het mocht niet. Compleet Arabisch zijn.
En we trainen veel, want we zaten elke week bij Ger Koppen.
Ja,
met een heel team.
Precies, ja. Maar ik weet ook nog gewoon een dag Luc, die had zo'n flipboard en dingen die je niet mag zeggen. En dat was bijvoorbeeld alles wat te maken had met religie, seks en weet je, dat gewoon de standaard dingen.
Kan ik me iets bij voorstellen.
Andere pretparken.
Ja, precies. Andere pretparken. En
andere
zo.
Pleinen zelfs nog.
Ja. Ja, dus het was best wel strak. Het was helemaal oké. En we hebben leuk daar waren van die pop-up. Dat we met 4, 5 Ali's gewoon mensen gingen vermaken, straatgoochelen. Op een gegeven moment, derde, vierde week of zo, we begonnen altijd met een parade.
Vanaf het Efteling Theater vanaf helemaal over.
Precies. En dan na de parade zou je dus naar je plein gaan en zou je act gaan doen.
Heren, jullie begrijpen dat het steeds moeilijker wordt in deze edit straks om het park in kwestie onder de pet te houden. Hè? Dat,
hoe groot is de kans dat wij daar ooit nog werken?
Wauw. Ik zou het wel weer doen. Want het was wel, Tim, het was een geweldige tijd. We hebben leuke dingen meegemaakt. Maar ook iets heel verschrikkelijks, hè?
Daar was ik niet bij.
Daar was jij niet bij.
Ging dat over die parade?
Op een gegeven moment. We hadden de vrijdag opgetreden. De zaterdag kregen we een beltje van Luc. Van, hey, willen jullie even een paar uur eerder komen? Want management wil met jullie praten. Wij dachten, wat dan? Ja, er is iets gebeurd. Er is iets vervelends voorgevallen. Kunnen jullie komen? Dus... Wij met onze groep, we zaten echt te speculeren van, maar wat is er? Mike Walter was trouwens ook nog een van de Ali's. En Mike is best wel pittig soms in zijn bewoordingen. En dat doet hij gewoon vanuit wie Mike is.
Dat is authentiek.
Precies, er is nog een filmpje op YouTube te vinden dat Mike als Ali... En ja, dat is godverdomme helemaal goed, hè?
Zo, ja.
Serieus. Maar goed, oké. Wij uiteindelijk denken van, wat is er? Hoezo? Waarom moeten we 2 uur? Ja, er is iets gebeurd en er is iets gezegd. Dus wij zitten te bedenken van, maar wat is er? Wat is er gezegd? Wat is er gezegd? Wij uiteindelijk naar de Efteling, naar managementkantoor. En dus toen zaten we met 4 Ali's en 3 management.
Waren jullie al in kostuum? Dat
we waren nog niet in kostuum. Nog net voor de schmink.
Dat was een mooi plaatje geweest.
Ja, dat was wel tof geweest. Maar dat was net voor de schmink. En die mensen van, goh, is er iemand die wat wil zeggen over gisteren? En wij dachten van, was een leuke dag. Hebben leuk opgetreden en zo. Niks in de parade, dingen waarvan je denkt van, nou, had ik misschien niet hoeven zeggen. Nee.
Maar jullie waren op dit moment ook van geen kwaad bewust.
We wisten van niks. We wisten echt helemaal van niks. En deze drie management bobo's, die zaten echt van, we gaan ze even laten zien dit en dat. Echt niet? Nee, echt niet.
Het klinkt echt alsof je bij de directeur moet komen in de middelbare school. Ja. Van wie weet hier eens van?
Toen zei hij van, kan het zijn dat een van jullie tijdens de parade Allahu Akbar heeft geroepen? En wij keken elkaar aan. En we dachten van, nee, want we hebben training gehad van dingen die we wel mogen zeggen en niet moeten zeggen. Weet je wel, we zitten in die Arabische kostuums en zo en tijdens parade gaan we echt niet dat roepen of zo, weet je wel. Weet je het zeker? Ja. Zullen we even kijken naar de beelden? Blijkbaar is er dus een of andere vlogger geweest dat een van de abonnementhouders in de Efteling kan je herkennen omdat ze altijd hun telefoon voor ze hebben. Ze willen alles opnemen en op YouTube plaatsen en zo. Maar is dus een of andere abonnementhouder die dus gewoon de parade heeft gefilmd. En je hoort de Ali's daarachter al aankomen. Hallo Alimaal, hey, mooie koe heb jij, of mooie kamel heb jij, dit en dit. En oh, mooi, hier heb je een muntje. Hallo Alimaal, hallo die. Op een gegeven moment, we lopen zo langs. Hallo Alimaal. En we zijn uit beeld en je hoort mijn stem. Hoor je in één keer Allah Akbar. Hoor je in dat filmpje. The fuck? Nee, dit heb ik nooit gezegd.
Ja, blijkbaar wel.
Nee. Wat? Dus ik zei, oké, dit is mijn stem, maar dit heb ik nooit gezegd. Dit kan ik niet gezegd hebben. Dit is dus nog een keer. En we zien dus die Ali's. Hallo Alimaal. Uit beeld en dan Allah Akbar. En echt, mijn hart sloeg, het knoop in mijn maag, het sloeg helemaal om. En ik dacht echt van, en we zitten elkaar aan te kijken. En in één keer kwam er een soort van lichtmoment. En dacht van, hij zegt niet hallo Akbar, hij zegt hallo Alimaal. Hallo Alimaal. Maar dat filmpje, daar zat een soort van een storing in. En het leek alsof het met heel veel fantasie, Als je dan eenmaal in je hoofd hebt,
hoort.
Als je het eenmaal hoort, kan je het niet horen.
Een soort mama appelsap.
Precies.
Momentje,
ja, terwijl dat nooit is gezegd. Maar er zat een soort van glitch in die beelden. Met dat audio. Dat hallo Alimaal werd verbasterd tot Allahu Akbar. Dus wij zeggen van, nee, het is hallo Alimaal. Wij stonden echt met z'n vier op. Hallo die drie managementbobo's, die dachten echt van, oké. Dit hadden we ook niet zien aankomen. Dus toen, en ik echt met een knoop in mijn maag, want ik dacht van, mijn stem op beeld, met Allahu Akbar.
Je knijpt hem wel,
precies.
Denk ik. Ja.
Dus ik zei van, maar zou het mogelijk kunnen zijn dat er een soort van glitch is en dit en dat? Ja, we gaan het nu bij de technische afdeling, gaan we het laten analyseren. En dit en dat. Want ja, dit kan natuurlijk niet. Ik heb er nooit meer iets van gehoord. Die dag daarna stonden ze allemaal incognito. Stonden ze gewoon bij de Ali's allemaal weer te kijken. En ze hebben er nooit meer iets van gezegd.
Maar wat denken hun dan dat ze incognito staan te kijken? Dat jij letterlijk de dag daarna, nou, daar zijn we goed mee weggekomen. Hallo, ik mag
precies. Wat denk je wel niet? Eentje. Oh, maar dat was heftig, joh. En het zweet brak me uit. En echt, ik was er ziek van. Want je hoort jouw stem. Maar met die glitch erin.
En je moet daarna moet je nog die troep op je bek smeren.
Pak aan. Precies. Ja, ja.
En weer die parade lopen.
Oh, wauw.
Hoe doe je dat?
Ja, gewoon verstand op nul. Gewoon gaan. En dan toch wel denken aan de factuur op het laatst. Want, goh. Dat was heel heftig. Nou.
Ik heb nog een foto van het laatste jaar. Dat jij en Sascha Als twee verzopen katten.
Oh, wow.
In de regen.
Ja, ja.
En we gaan het toch proberen buiten.
Ja, ja, ja. Ja, en op een gegeven moment dachten we van... Oh, het is wel leuk, want we zaten op het Vater Morganaplein... om als Ali in zo'n Vater Morgana bootje... want het regende echt pijpen. Het was gewoon niet normaal dat ik op een gegeven moment... ook in een bootje ben gaan stappen met mensen... En ik dacht, oh, dat is leuk. Zit er een alien in een bootje en dit en dat? Nou,
daar werd niet om gelachen.
Daar werd niet om gelachen. Mag niet. Dat mag niet.
Nee, stond niet op het bord. Maar goed. Misschien nog een leuke uitsmijter.
Een leuke uitsmijter.
Nieuwe Uri Geller.
Dus, heel Uri Geller. Nou, nee, weet je, ik heb natuurlijk wel dode konijnen gehad. Vroeger had je telefoontruc. Telefoonhoesje. Een ballon die je in een telefoon drukt en dan maak je er een hoesje van. Dat telefoon op de grond viel, ja, gebroken. Zo'n iPhone 7 met zo'n glazen scherm. Ja, dan geef je €100 en dan dus dat.
Yeah.
Ik heb ook wel eens een goochelmunt, speciale goochelmunt, uitgegeven.
Oh.
Dat deed heel erg... dat is zo'n klapmunt en dan heb ik in een sigarettenautomaat gestopt. En later dacht ik, ai... Dus dat is ook heftig.
Misschien moeten we daar even wat context aan geven. Want goed vooruit, luisteraars. Dus soms dan gebruiken wij munten die niet helemaal normaal zijn. Maar die zijn wel heel duur. Ja, speciale munten. Je kan al snel €50, €70
zeker
kwijt zijn voor zo'n muntje. Als je dat even sigarettenautomaat gooit, dan zijn het wel opeens hele dure sigaretten geworden.
Ja, ja,
maar ze zijn al duur, begrepen. Dus,
en dat is, niet normaal. Dat is trouwens, dat wilde ik nog wel even zeggen. Ik gebruik een audio-ape. Dat is een systeem waarbij je muziek op afstandsbediening kan laten klinken. En het scheelt, je hoeft geen technicus waarbij je cues moet aanspreken. Dus, en ik heb dat afstandsbediening heb ik altijd in mijn broekzak. Ik draag heel vaak jeans, dus dat past. Maar soms moet ik optreden in een magierkostuum. Zo'n India's mooi kostuum. En dat is een broek, zo'n pofbroek, waar geen broekzakken in zitten. En dan kwam ik dus op het laatst achter. Oh, de kattenbak gaat aan.
Oh, wauw.
Ja. Ja.
Heb jij voor fancy kattenbak?
Ja.
Wat een muzikale kattenbak.
Ja, precies.
je zit toch... Je zit toch recht op in bed als dit s'nachts gebeurt? Ja,
het begint om 8:00, dus dat is ook meteen een mooie wekker ervoor. Maar je hebt één kat, dat is een obesiekat, hè? Die is gewoon best wel dik geworden. Ze wonen nu...
Het is al heel...
Ze wonen nu al 2 jaar in Antwerpen. Het zijn ook echt Vlaamse katten geworden. Ze zeggen miauw, maar amai. Uh-huh. De hele tijd.
Dat is echt zo. Ik hoorde ze dat net toen. Ja.
Ja. Maar dat magierkostuum, dat assesbedieningje past niet in mijn broek. Dus wat dacht ik? Heel slim. In mijn boxershort. Dus ik in mijn boxershort. Op een gegeven moment, midden tijdens de act, ik voel dat assesbedieningje verschuiven richting mijn kruis. En ik moest nog allemaal cues. Dus de enige manier om mijn muziekjes te doen was naar mijn kruis te grijpen. Of, nou ja, dus dat was heel, heel ongemakkelijk.
Dat ziet er raar uit.
Dat was
publiek
heel
denkt,
ongemakkelijk.
Wat een goede truc. Hij drukt op zijn eikel. Hij begint muziek te spelen.
Ja, nu heb ik er een zakje voor gemaakt, dus dat.
Je leert ervan. Maar dat moet er raar uit hebben gezien, inderdaad. Heb je daar mensen nog, zijn daar mensen nog reacties op geweest?
Zijn er beelden van?
Nee, ja, er zullen vast beelden zijn, maar ik had op een gegeven moment wel dat ik dacht van, ik draai me om. Ik druk op mijn eikel en dan klinkt het muziekje weer. Maar, oh, dat was heel gek, heel erg. Maar goed, mooie dingen. Op naar de komende 20 jaar, lieve mensen.
Ga je over 15 jaar weer een show doen?
Het trekt wel, hoor. Het was een helse karwei. Het was echt een helve job om het allemaal zelf te produceren. Ik heb er heel veel van geleerd. Ik heb ook gewoon geleerd wat ik niet moet doen en waar je kracht ligt. Maar ik ben bezig om weer iets te maken. Maar goed, eerst straatgoochelconcours, nog een NK. En nou, we moeten maar eens even kijken hoe...
Met paintball?
Geen paintball meer. Maar goed, misschien iets
van... Misschien genoeg gelegenheden voor dode konijnen in de toekomst.
Precies.
Sudesh, bedankt dat Jansen. We mochten interviewen.
Graag gedaan.
Dankjewel.
Dat was hem weer, de Doodkonijn podcast. Wij willen onze gast bedanken voor dit ontzettend leuke interview. En in de beschrijving van deze aflevering vind je meer informatie. Wil jij zelf leren goochelen? Kijk dan eens op www.nmumagic.nl voor goochelnieuws, goochelclubs en magische events bij jou in de buurt. Heb je tips, opmerkingen of ideeën? Stuur ze naar doodkonijnpodcast@gmail.com. Abonneer je en dan weet je zeker dat je geen aflevering hoeft te missen. Wij willen jou heel erg bedanken voor het luisteren en tot de volgende Doodkonijn.